Twee schriftlezingen. De eerste vindt u in de profetie van Ezechiël, hoofdstuk 16, vers 1 tot en met 16. En de tweede lezing is in Hooglied 8, de versen 1 tot en met 5. We beginnen met Ezechiël 16. Daar lezen we het woord van de Heere. Het woord van de Heere kwam tot mij. De mensenkind, laat Jeruzalem zijn gruweldaden weten. En zeg, zo zegt de Heere Heere tegen Jeruzalem. Uw oorsprong en uw geboorte zijn uit het land van de Kanaanieten. Uw vader was die Amoriet en uw moeder een Hethitische. Wat uw geboorte betreft, op de dag dat u geboren werd, werd uw navelstreng niet afgesneden. Werd u niet met water schoongewassen. Werd u ook al niet met zout ingewreven en al helemaal niet in doeken gewikkeld. Geen oog zag naar u om, om een van die dingen uit medelijden bij u te doen. U werd weggeworpen op het open veld uit afschuw voor uw leven op de dag dat u geboren werd. Toen ik voorbij u kwam, zag ik u trappelen in uw bloed. En ik zei tegen u in uw bloed, leef. Ja, ik zei tegen u in uw bloed, leef. Ik heb u even overvloedig gemaakt als het gewas op het veld. U groeide op, u werd groot. En u kwam tot grote schoonheid. Uw borsten werden stevig, uw haar groeide. Maar u was naakt en bloot. Toen ik voorbij u kwam, zag ik u en zie, uw tijd was de tijd van de liefde. Zo spreidde ik mijn vleugel over u uit en bedekte uw naaktheid. Daarop zwoer ik u een eed en ging een verbond met u aan, spreekt de Heere Heere. En zo werd u van mij. Daarop waste ik u met water, spoelde ik uw bloed van u af en zalfde u met olie. Ik trok uw kleurrijk geborduurde kleding aan, schoeide u met zeekoeienhuiden, omwikkelde u met fijn linnen en bedekte u met zijde. Ik tooide u met sieraden. Ik deed armbanden om uw polsen en een ketting om uw nek. Ook deed ik een ring door uw neus, oorbellen aan uw oren en zette een sierlijke kroon op uw hoofd. Zo werd u getooid met goud en zilver. Uw kleding was van fijn linnen en zijde en voorzien van kleurrijk borduurwerk. Meelbloem, honing en olie at u. U werd buitengewoon mooi en werd geschikt voor het koningschap. Van u ging een naam uit onder de heidenvolken vanwege uw schoonheid. Want die was volmaakt door mijn glorie die ik op u gelegd had, spreekt de Heere Heere. Maar u vertrouwde op uw schoonheid en bedreef hoererij, trots op uw naam. U hebt uw hoererijen uitgestort over ieder die voorbij trok. Uw schoonheid was voor hem. U nam een deel van uw kleding, maakte daarmee voor uzelf de hoogten kleurrijk en bedreef er hoererij op. Nooit is zoiets voorgekomen. En het zal nooit meer gebeuren. De tweede lezing vindt u in Hooglied 8. De versen 1 tot en met 5. Och, was u mij als een broer gezocht aan de borsten van mijn moeder. Als ik u op straat vond, zou ik u kussen. Ook zouden ze mij niet verachten. Ik zou u meevoeren. Ik zou u brengen in het huis van mijn moeder. U zou mij onderrichten. Ik zou u laten drinken van kruidenwijn. van het sap van mijn granaatappels. Laat zijn linkerarm onder mijn hoofd zijn en zijn rechter mij omhelzen. Ik bezweer u, dochters van Jeruzalem, waarom zou u de liefde opwekken of aanwakkeren voordat het haar behaagt? Wie is zij die daarop komt uit de woestijn, leunend op haar liefste? Onder de appelboom heb ik u gewekt. Daar heeft uw moeder u met smart voortgebracht. Met smart heeft zij u daar voortgebracht die u gebaard heeft. Amen. Tot zover de beide lezingen. De tekstwoorden vindt u in dit laatste vers dat we hebben gelezen uit Hooglied 8. Deze woorden, wie is zij die erop komt uit de woestijn, leunend op haar liefste. Onder de appelboom heb ik u gewekt, daar heeft uw moeder u met smart voortgebracht. Met smart heeft zij u daar voortgebracht die u gebaard heeft. Tot zover. Gemeente, wie is zij die erop klimt uit de woestijn en leunt of lieflijk leunt op haar liefste? Blijkens vers 4 wordt deze vraag gesteld door de dochters van Jeruzalem. En wie zijn dat eigenlijk? Wel, dat zijn jonge meisjes die weliswaar de Heer Jezus Christus lief hebben, maar nog zwak zijn in het geloof. En nog maar geringe kennis hebben van de bruidegom Jezus Christus. Dat blijkt overduidelijk uit de vragen die deze dochters stellen in hoofdstuk 5 aan de bruid van Christus. U weet het, dat is de beschrijving van hoe de bruid, die ja zo rijk met haar bruidegom heeft verkeerd en zelfs anderen die liefde zo gunnend had uitgesproken, komt vrienden eet en wordt dronken, die daarna zich begeeft op het bed van geesteloosheid en zorgeloosheid. En terwijl zij op bed ligt, staat haar bruidegom voor de deur en die klopt en die nodigt om binnengelaten te worden. Die vraagt om binnengelaten te worden. Doe mij open. Mijn duif, mijn dochter, mijn zuster, mijn dochter, mijn volmaakte. En dan haalt ze de deur dicht. En ze laat haar bruidegom urenlang buiten staan. Totdat tenslotte de nachtdruppen uit zijn haar lopen. En dan verdwijnt hij. Maar niet voor en aleer die de liefde jegens zijn bruid, zijn onwillige bruid, heeft achtergelaten op het slot van de deur. En dan dringt die liefde, dat is de mirre die hij achterlaat, in overvloed, want haar vingers zullen ervan druipen zodra ze dat slot aanraakt. En dan ruikt zij die geur die door dat sleutelgat heen komt, en dan ruikt ze de geur van haar liefste, en dan komt haar hart in beweging, en dan gaat ze naar de deur om open te doen. Maar ziet, dan is haar bruidegom verdwenen, en dan gaat ze buiten, midden in de vroege morgen, als het nog donker is, haar bruidegom zoeken en dan vindt ze hem niet. En dan komt ze dezezelfde dochters van Jeruzalem tegen. En dan vraagt ze wat. Dan vraagt ze of ze haar liefste hebben gezien. Ik bezweer u, zegt ze, of hij hem gezien hebt. En dan verklaart ze ook haar liefde jegens hem. Ik ben krank van liefde. Ze is ziek van de liefde. En dan vragen die meisjes, wat is uw liefste dan meer dan een ander liefste? O gij schoonste onder de vrouwen, wat is uw liefste meer dan een ander liefste dat gij ons zo bezworen hebt? En dan mag die bruid haar liefste, haar bruidegom, de Jezus Christus beschrijven van top tot teen. Ze schildert hem helemaal uit van zijn hoofd tot zijn voeten toe. En dan roept ze tenslotte vol verwondering uit, al wat aan hem is, is gans begeerlijk. En dan vragen diezelfde dochters van Jeruzalem, waar we het hier over hebben, waar is uw liefste heen gegaan? O gij schoonste onder de vrouwen, waarin heeft uw liefste het aangezicht gewend, opdat wij hem met u zoeken? Moet eens kijken wat dat heerlijke getuigenis van deze bruid aangaande haar bruidegom heeft losgemaakt bij deze heilbegerige meisjes. Ze zijn zo aangesproken door het woord van de bruid, dat zij deze bruidegom met haar willen zoeken. En wat een les is dat voor al die bruiden in Kralingse Veer en omgeving. Thuis met ons verwonden, hier in de kerk. Al degenen die de Heer Jezus Christus hebben lief gekregen, die hem hun bruidegom mogen weten. Wat geeft hier de bruid er blijk van wat het betekent om groot en goed van je zaligmaker, van je koning, van je bruidegom, van je Here en van je heiland te spreken of te zingen. Ik denk aan de bruid uit Psalm 45. Mijn hart, vervuld met heilbespiegelingen, zal het schoonste lied van ene koning zingen. En dan zingt ze door, beminnelijk vorst, uw schoonheid hoog te loven gaat al het schoon der mensen ver te boven. Of dat prachtige gezang, ik wil zingen van mijn heiland, van zijn liefde wondergroot, hoe hij stierf voorbij aan het kruishout en mij redde van de dood. Zing, o zing, o dan wil je dat kwijt. En dan gun je de hele wereld diezelfde zalig maken. En diezelfde zaligheid, want die God is onze zaligheid. Wie zou die hoogste majesteit dan niet met eerbied prijzen? Maar als er nou ook nog van die jonge dochters zijn hier, die de Heer Jezus Christus hebben lief gekregen, maar die nog graag zoveel meer van hem leren kennen. O, laat je dan vanmiddag door de geest van deze woorden meegevoerd worden naar deze bruidegom. In onze tekstwoorden horen we hoe de dochters van Jeruzalem vol verwondering toekijken naar wat zich voor hun ogen afspeelt in de woestijn. En ze vragen zich met elkaar af, wie is zij die daar opklimt uit de woestijn? Nou, ik denk dat alle kinderen in de kerk wel eens een woestijn gezien hebben. Ik weet nog wel, als ik vroeger aan een woestijn dacht als kind, dan dacht ik aan één grote zandmassa. En dan denken wij aan de Sahara, de grootste zandwoestijn van de wereld. Maar zulke woestijnen zijn er in Israël niet. In Israël heb je rotswoestijnen. Woestijngebieden als onherbergzame oorden, dat wel. En dan moeten we natuurlijk alle wegen en paden die nu aangelegd zijn, sinds de staat Israël gesticht is, wegdenken. Nu rijden er, auto's en bussen, touringcars met airconditioning over de geasfalteerde wegen. Maar wij hebben het hier natuurlijk over een woestijn in haar oorsprong. U moet bedenken dat dit hooglied zo'n 3000 jaar oud is. De woestijn is in de Bijbel de plaats van de vloek. De Bijbel spreekt, als het over de woestijnen gaat, over een huilende wildernis. Een plaats van slangen en van schorpioenen en van wilde dieren. En u wordt hier dus het leven van de bruid van Christus in dit liefdeslied beschreven als een leven in de woestijn. In Hooglied 3, het zesde vers, heeft deze vraag al eerder geklonken. Ook toen alweer in verband met die dochters van Jeruzalem. Daar zeggen zij, wie is zij die daar opkomt uit de woestijn als zuilen van rook en een wolk van mirre en wierook, van allerlei geurige kruiden van de koopman. Dus daar wordt ook al de aandacht gevestigd op die bruid in de woestijn, maar dan meer gelet op de entourage waarin zij verkeert, waarmee zij omgeven is. Want die bruid die blijkt dan omringd te zijn door de geuren van artikelen als mirre, wierook en exotische geurpoeders die door kruidenhandelaars van verre landen wordt verkocht. Uiterst dure kruiden dus. En waar ziet niet die geur op? Waarmee die pruid zich omringd weet. Ook al verkeert zij dus in de woestijn, zoals uit deze tekst blijkt. Wel, wie van ons moet nu niet denken aan de woorden van Psalm 133. Die liefdegeur moet elk tot liefde nopen. Dat is de geur van de Heere Jezus Christus. Want waar die geur van Christus zich verspreidt, en dat gebeurt met name als het goed is ook onder de prediking van het evangelie, een geur des levens ten leven noemt de Bijbel dat. Of een geur des doods ten dode. Dat betekent letterlijk een lijklucht. Of wij leven van die liefdegeur van Christus. Of we willen hem niet ruiken. We keren ons daarvan af. Het stinkt voor ons. Ik durf het haast niet te zeggen. Een lijkgeur, daar kun je niet bij blijven. O, leg daar nou je leven eens naast. Wat is het evangeliewoord voor ons? Kun je er maar niet genoeg van krijgen? Is het maar, oh, Heer, nog meer, nog meer. Of, ik wou dat die dienst maar afgelopen was. Je bent zo zat en je zit met je gedachten bij alles. Maar behalve bij het evangelie dat God heeft gegeven om de meest ongelukkige stumper in Kralingsevier gelukkig te maken. Wel gelukzalig is de mens die op u bouwt en zich alleen aan u vertrouwt. Hier valt dus in onze tekst de aandacht op de bruid zelf en niet zozeer op die entourage van die zuilen van lieflijke geuren. Maar wat valt haar op? Of wat valt ons op in deze tekst? Haar liefde en haar zekerheid die ze mag uitstralen, nu zij zo mag steunen op haar liefste in de woestijn. Nu moet u bedenken, ik heb het al gezegd, dat dat hooglied van Salomo, ruwweg zo'n 3000 jaar geleden, is geschreven. 1000 jaar voor de geboorte van de Heer Jezus Christus. Dus dat lied heeft niet die diepe inhoud toen nog gehad, als die nu mag hebben. Want wij weten dat deze woorden, juist met het oog op die gekomen zaligmaker Jezus Christus, nog veel meer tot het lied der liederen is geworden. Hoger kan het niet, waar het gaat over de liefde Gods die daar is in Christus Jezus. Rijker kan God zijn liefde niet openbaren. Al zo lief heeft God de wereld gehad dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft, opdat een ieder die in hem gelooft niet verderven, maar het eeuwige leven zal hebben. Groter liefde is niet denkbaar dan die God geopenbaard heeft in Christus Jezus zijn lieve zoon. En dat voor vijanden, zoals u en ik van nature zijn. Maar we lezen nu eerst even met het oog op dat oude verbond, want zo zijn die woorden natuurlijk eeuwenlang uitgelegd geworden, met het oog op het volk van Israël als de bruid van Yahweh, de bruid van de Heere, de God van Israël, de God en Vader van Abraham, Isaac en Jacob. En als er dan over de woestijn gesproken wordt in dit lied, dan begrijpt u wel waar de gedachten van de Joden heen zijn gegaan. Naar die wonderbaarlijke reis door de woestijn heen. 40 jaar lang heeft God zijn bruid, dat is het volk van Israël, verzorgd met de meest tere zorg die we maar bedenken kunnen. En wat moet de Heere dan van dat volk zeggen? Alle kinderen weten het. 40 jaar heb ik verdriet gehad van een ongehoorzaam en tegensprekend volk. Wat heeft dit volk niet tegen deze God gemurmureerd in de woestijn? En ondanks dat zingen wij in Psalm 105. Ze werden dagelijks begenadigd met manna, hemelsbrood, verzadigd. Ook al hadden ze nog zo gezondigd tegen de Heer. Iedere dag, 40 jaar aan een stuk, behouden ze op de Sabbatdag, lag er dat heerlijke manna. Het brood van het leven. En dat zag al op de Heer Jezus Christus. Hij heeft het zelf gedacht. Ik ben het brood des levens dat uit de hemel is neergedaald. Uw vaderen hebben het manna gegeten in de woestijn. En zij zijn gestorven. Maar wie van dit brood gegeten zal hebben, die zal in de eeuwigheid niet meer horen. Uw avondmaal is uitgesteld. Dit is misschien een grote teleurstelling voor u en jou. Maar we hebben alweer gehoord de trouw door omstandigheden uitgesteld. Maar het is alweer in het vooruitzicht gesteld. En dan mag je hongeren. En dan mag je dorsten naar de gerechtigheid van Christus. O, wat een rijke, als je in geloof aan zijn tafel mag zitten en je te goed mag doen aan het vette van zijn huis en het heilige van zijn paleis. En niet alleen dat manna, hè? Iedere dag water voor die duizenden mensen. Terwijl er geen water is, je moet alleen maar een oase zijn, wil je water hebben. Maar ze kregen water uit de steenrots. En weet je wat Paulus daarvan zegt? Die steenrots die volgde was Christus. Iedere dag. Kijk, je kan 's morgens brood verzamelen. Maar als je in woestijn leeft, waar het 50 graden misschien wel warm en heet kan zijn. Ja, water. 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 En dan in een latte dor en mat van droogte brand waar niemand lafenis kan krijgen. En dan de steenrots die volgde, bracht in dat barre oord rivieren uit een steenrots voort. Wat hebben we toch met een grote God te doen, gemeente? En dan, wat denk je, de wolkkolom? Ze hoefde niet in die verzengende zon op te trekken. Nee, daar was altijd die bedekking. Van de wolkkolom des daags en 's nachts, als het donker was, dan was er de vuurkolom. Kortom, iedere dag was God erbij. God liet in de wolkkolom en in de vuurkolom en in het manna en in het water horen wie hij was naar zijn naam, naar zijn wezen. Ik ben de Heere. Ik ben er. En ik ben er voor jullie. En ik ben erbij. En dat gaat dan allemaal nog veel heerlijker worden. Als hij zijn zoon naar deze wereld zendt. Gij zult zijn naam heten. Immanuel. God met ons. God bij ons. Ja, meer nog. God in ons. Maar ja, wij lezen nu deze liefdesbrief van God als nieuwtestamentische gemeente. En dan begrijpt u wel dat dat niet alleen beperkt kan blijven tot het volk van Israël. Want die middelmuur van de afscheiding tussen Jood en Heiden heeft Christus zelf weggenomen, nietwaar? En nu mogen wij geloven dat die ene algemene christelijke kerk, dat is de gemeenschap der heiligen, bestaat uit Jood en Heiden. En er zullen nog vele Joden bijkomen, daar zien we naar uit. Alzo zal geheel Israël zalig worden. Vanwege die ene naam die daaronder de mensen onder de hemel is gegeven, door welke wij zalig moeten worden. Maar wat zien we nou hier? Of we dus behoren tot dat volk van het oude verbond, zeg maar tot het Joodse volk Israël, of het nieuwe verbond. In beide wordt hier het beeld in de woestijn getekend als het beeld van zonde, van moeite, van zorg, van verdriet, van strijd. En hoe blijf je daar nou staande? Nou, dat wordt ons hier getekend. Ze komt op uit de woestijn, lieflijk leunend op haar liefste. Dus wij kunnen maar door één zaak staande blijven. En dat is door te leunen op Christus. Een wonderlijk staande blijven stad, hè? Als je moet leunen op een ander om staande te blijven. Wat is leunen op Christus? Dat is leunen op de belofte van God. Zowel de belofte uit het Oude als het Nieuwe Testament. Die in Christus Jezus, zo zegt de apostel, ja en amen zijn. Het woestijnleven geeft natuurlijk onmiskenbaar weer dat wij hier op aarde leven. In een eigenlijk ons vreemde omgeving. En de ene keer komt dat meer aan het licht dan de andere keer. Maar als je toch de gebeurtenissen ziet die er op het ogenblik gaande zijn, weer wereldwijd, dan komt er toch iets over je van wereldvreemd. Dit past toch totaal niet meer in u en mijn leven. Zijn wij dan zoveel beter dan al die mensen die het leven op zo'n manier bederven? Nee, het is een wonder, gemeente. Laat ons dat een wonder zijn. Terwijl er honderden zijn die aan het rellen zijn, die van alles doen om de boel kapot te maken, mogen wij hier in alle rust, in vrede samen zijn. En luister alleen maar naar de stem van onze liefste. En wat is nou heerlijker dan dat? Hier vindt de wereld natuurlijk helemaal niks. Die wil naar festivals. Die zit onder de drugs. En die zit onder de drank. Die kunnen geen moment stilstaan. Dat moet je maar zo lang mogelijk vol zien te houden. Uur na uur, na uur, na uur, na uur. En ze krijgen er maar niet genoeg van. Sommigen sterven van narigheid. En wij. Ook nou hoop ik dat je vermaak hier mag liggen. Hier. Wordt de rust geschonken. Het vette van zijn huis gesmaakt. Een volle beek van wellust. Maakt hier elk in liefde dronken. Wordt niet dronken in wijn, maar in overmaat is. Maar wordt dronken in de geest. Dat is de geest van Christus. We hebben het zojuist al gezegd dat de bruid die zo vol is van haar bruidegom, dat ze zegt, eet vrienden, drinkt en wordt dronken. Dronken van de liefde Gods die daar is in Christus Jezus. Nee, als het goed is, kijk, wij leven wel in de wereld. En laat het voor ons een geschenk zijn dat we mogen leven. Jeremia die zit op een gegeven moment op de puinhopen. De tempel kapot, de stad kapot, de duizenden doden die gestorven zijn door het zwaard en door de pest en door de honger om hem heen. Het grootste gedeelte van het volk weggevoerd naar Babylonië. En wat zegt hij? Het zijn de goedertierenheden des Heren, dat wij niet vernield zijn. En zijn barmhartigheden zijn elke morgen nieuw. Zo in dit leven te staan. Wat is het mooi wakker worden met de Heer, nietwaar? Als dat nou je eerste gedachte is. zijn de goede tierenheden des Heeren, dat we niet veel hield zijn en zijn barmhartigheden zijn elke morgen nieuw. En dan heb je die Heeren ook voor het verdere van de dag nodig. Zonder u kan ik niet verder. Geen enkele schreden. Dat is heel wat anders bij de wereldse mens, want die duikt natuurlijk van harte onder in de duisternis van deze wereld. Paulus zegt tegen de heidenen die tot geloof en bekering gekomen zijn, eertijds waart gij duisternis, maar nu zijt gij licht in de Heer, die het licht der lichten is. Een licht, ik verlang er weer zo naar kerst. U ook al, heb ik gehoord, die organist. Ja, ik hoorde het al. Je kunt toch zo verlangen naar zijn komst, niet waar? Want die alleen is het die ons heil volmaakt. Een licht zo groot, zo schoon, gedaald van zijn hemelstroon, straalt volk bij volk in de ogen. Maar hoe is hij nou in ons leven gekomen? Nou ja, eertijds waart gij duisternis, dat geldt ook ons. En wij wandelden in de duisternis, het beviel ons nog goed ook. Wij keerden onze niegelijk naar onze weg. Maar hoe kwam dat dan, dat het veranderde? Ja, dat is nou gekomen door Gods genade. Want te midden van al die duisternis waarin wij onszelf hebben gestort, zien we hier hoe de bruid zich in die woestijn opricht. Er gebeurt dus iets in die duisternis waarin een mens van nature verkeert. En nou zijn er veel verklaarders die zeggen, dit is hier het beeld van hoe een nieuwe bruid geboren wordt. Hoe er een nieuwe gemeente ontstaat. Onder de bezielende leiding en kracht van de bruidegom. Want hij doet haar van nieuws geboren worden. Hij doet haar opstaan uit de woestijn. En dat doet hij door woord en geest. Want onderschat toch niet wat hier voor u ligt, hoor. Het is dynamiet. Het woord is een dynamiet. Een dynamische kracht staat er in het Grieks. Tot zaligheid. Tot redding. Tot verlossing. Voor een ieder die in hem gelooft. En daartoe wordt het evangelie ook verkondigd. De Heer Jezus die is nu aan de rechterhand van de Vader. Dat weet u, hè? Zittend in zijn troon. Naar zijn mensheid. Hij is daar met ons vlees en bloed naar binnen gegaan. Maar hier zet hij zijn voetstap. Hij wandelt, zo lees je in het boek Openbaring, tussen de 7 gouden kandelaar. En nu laat hij zijn stem horen op dit moment. Op dit moment. En dan gaat hij door om ons leven te maken. En niet alleen dat. Hij doet niet alleen geboren worden, opnieuw geboren worden, maar dat nieuwe leven wordt door hem ook onderhouden. We hebben Psalm 118 gezongen. Gods rechterhand is hoog verheven. Des Heren sterke rechterhand doet door Adam de wereld beven en houdt door haar kracht Gods volk in stand. Nou, laten we nu maar eens goed kijken wat er hier gebeurt. Want we zijn dus getuigen, zo hebben we gezegd, met vele verklarers van een nieuwe geboorte hier in de woestijn. En we worden nou samen meegenomen naar de kraamkamer van de kerk, waar de bruidegom, de gepoorte van een nieuwe bruid voor hem doet plaatsvinden. En dat te midden van die barre omstandigheden in deze dorre rotswoestijn. Het is echt een wonder wat hier gebeurt. En wij mogen er van meet af aan getuigen van zijn, samen met de dochters van Jeruzalem. En nou begrijpt u misschien waarom ik Ezekiel 16, althans een gedeelte daarvan, heb gelezen. En nou zou ik met een variant op het bekend kerstlied willen zeggen, terwijl die dochters hier dus al zitten te kijken, dat wij nou ook gaan kijken met elkaar. Kom verwonderd u hier mensen. Ziet hoe dat u God bemint. Ziet vervuld der zielen wensen. Ziet dit nieuwgeboren kind. En dan niet de Heer Jezus Christus, maar zijn kerk, zijn bruidsgemeente. Want alles wat hier in die woestijn gebeurt, is vrucht van de geboorte en van het bitter lijden van de Heer Jezus Christus. En nu, ja, nou gaan we dat Ezechiël 16, dat geboorteverhaal, op een heel andere wijze misschien lezen en verstaan, als dat we dat zojuist hebben gedaan. En ik wil u vragen mee te kijken. Mee te kijken. Nu wij onze ogen richten op wat er hier gebeurt. Wat uw geboorte betreft. Op de dag dat u geboren werd, werd uw navelstreng niet afgesneden. Werd u niet met water schoongewassen. Werd u ook al niet met zout ingewreven. En al helemaal niet in doeken gewikkeld. Geen oog zag naar u om. Om een van die dingen uit medelijden bij u te doen. U werd weggeworpen op het open veld uit afschuw voor uw leven op de dag dat u geboren werd. Toen ik voorbij u kwam, zag ik u trappelen in uw bloed. En ik zei tegen u in uw bloed, leef. Ja, ik zei tegen u in uw bloed, leef. Ik heb u even overvloedig gemaakt als het gewas op het veld. U groeide op, u werd groot en u kwam tot grote schoonheid. Uw borsten werden stevig, uw haar groeide, maar u was naakt en bloot. Toen ik voorbij u kwam, zag ik u en zie uw tijd was de tijd van de liefde. Zo spreidde ik mijn vleugel over u uit en bedekte uw naaktheid. Daarop zwoer ik u een eed en ging een verbond met u aan, spreekt de Heere Heere. Zo werd u van mij. Daarop waste ik u met water, spoelde uw bloed van u af en zalfde u met olie. Ik trok uw kleurrijk geborduurde kleding aan, schoeide u met zeekoeienhuiden, omwikkelde u met fijn linnen en bedekte u met zijde. Ik tooide u met sieraden, ik deed armbanden om uw polsen en een ketting om uw nek. Ook deed ik een ring door uw neus, oorbellen aan uw oren en zette sierlijk kroon op uw hoofd. Zo werd u getooid met goud en zilver. Uw kleding was van fijn linnen en zijde en voorzien van een kleurrijk borduurwerk. Meelbloem, honing en olie at u. U werd buitengewoon mooi en werd geschikt voor het koningschap. Daar raak je toch niet op uitgekeken. De bruid klimt hierop uit de woestijn en ze mag steunen op haar liefste. Lieflijk steunen, staat er in de gewone Statenvertaling. Dat geeft aan dat het altijd met liefde gepaard gaat. En als wij nu mogen weten dat we wederom geboren werden, dat dit voor ons taal is naar het hart van Jeruzalem, om het zo te zeggen. Dan kan ik dat niet uitleggen. Ik kan het niet verklaren. Maar wat ik wel weet, is dat het me overkomen is. En dat ik het heb mogen doorleven. En dat ik het ook mag geloven. En dat het ook consequenties heeft voor het leven van elke dag. Ik heb die prachtige artikelen gelezen, maar dan lees ik alleen maar artikel 13 voor. Want daar staat precies wat ik nou zeg. De wijze van deze werking kunnen de gelovigen in dit leven niet volkomen begrijpen. Maar ondertussen stellen zij zich daarin gerust dat zij weten en gevoelen dat zij door deze genade van God met het hart geloven en hun zaligmaker liefhebben. Zo is het toch. En dan te bedenken waar hij ons heeft gevonden. En dan spreek ik ook weer ieder kind van God aan, hier en thuis. Waar vond hij u? En dan weet ik één ding, dan zullen we allemaal verschillende antwoorden geven. Maar hij vond ons in de duisternis van ons verloren leven. En dan kun je daar verder alles bij denken. Hij haalt ze uit de schaduwen van de dood. Hij trekt ze uit de duisternis tot zijn wonderbaar licht. Hier wist hij die bruid feilloos te vinden, midden in de woestijn. In een land dat dor en mat van droogte brandt. Hij weet de weg in de kroeg. Hij weet de weg in het voetbalstadion. Hij weet de weg op de dansvloer. Op festivals. Maar gelukkig weet hij ook de weg in de woestijn van de kerken. Van de vele kerken. We hebben er een woestenij van gemaakt. Hij weet de weg in de afgescheiden kerken. En we weten weg in de gescheurde hervormde kerken. Hij weet de weg in de evangelische gemeentes. Hij haalt zijn bruid overal vandaan. Denk eens aan Psalm 87, de Filistijn, de Tyriër, de Moren. Zijn binnen u, o God, stad voortgebracht. Hij telt ze als in Israël ingelijfd. Hij schrijft de volken op zijn rol. En we moeten maar nooit denken dat we met een keurig net kerkelijk leven, hoe prijzenswaardig dat ook is, dat wij daardoor een streepje voor zouden hebben bij de Heere God. Als God bij een keurig net degelijk kerkmens in het leven komt, dan leert hij ook bidden. O God, wees mij de zondaar genadig. En dan blijken al mijn gerechtigheden voor de Heere te zijn als een wegwerpelijk kleed. Ik kan toch met niets van mij voor de Heere bestaan. Uit u geen vrucht meer in der eeuwigheid. Alle goede werken die voor God bestaan kunnen worden gedaan vanuit het geloof die God zelf voorbereid heeft, zegt de Efezebrief ook nog eens een keer. Ja, uw vrucht, zegt Christus, wordt uit mij gevonden. Wat heeft die bruid toch mooie kleding aangegeven, nietwaar? Hier wordt zo beschreven. Ja, ze is, laat maar eerlijk zeggen, de koning te rijk. Wij zijn voor hem de schoonste onder de vrouwen. Straks leidt men haar in statie uit haar woning met kleding rijk gestrikt tot haar koning. Inwendig, geheel versierd. O, hij legt zijn heiligheid op ons. Hij legt zijn gerechtigheid op ons. Hij legt zijn heerlijkheid op ons. Lieflijk leunt op haar liefste. De kanttekening van de Statenvertaling die zeggen hier zo prachtig bij. Hier wordt de zwakheid bedoeld die de bruid bij zichzelf gevoelt. Haar sterkte bestaat in Christus. Haar bruidegom op wie zij door het geloof leunt. En zo versterkt wordt in alle vrees, twijfelmoedigheid, verzoeking en gevaar. En zij door de vereniging met hem zijn genade en weldaden en weldaden delachtig wordt. Want wie de Heere aanhangt is één geest met hem. En dan het vervolg van de tekst. Onder de appelboom heb ik u opgewekt. Daar heeft uw moeder u met smart voortgebracht. Daar heeft u met zwart voortgebracht die u gebaard heeft. Nu worden wij, althans, die kant wil ik met deze tekst worden uit vanmiddag, naar het paradijs toe. Daar heeft God al voor een schuilplaats gezorgd. Weet u dat daar de moederbelofte klonk? Voor Satan een vloek. Maar voor de kerk, voor de bruid, een zegen. Want daar werd door de Heere gesproken. U kent die woorden allemaal. Ik zal vijandschap zetten tussen u en tussen deze vrouw. Tussen uw zaad en tussen haar zaad. Dat zal u de kop vermorzelen. En gij zult het de verzenen vermorzelen. In deze woorden werd de eerste kerk geboren. Dus ik ga echt nu naar de oorsprong van de geboorte van de kerk. De eerste kinderen Gods waren Adam en Eva. En hoe kwam dat? Omdat God ze opzag. Ze hadden het paradijs voor de mens tot een woestijn gemaakt. Die prachtige Hof van Eden, maar ze moesten eruit. Ze moesten eruit. Zo konden zij daar niet leven. En God zelf moest vijandschap zetten, anders zou het nooit gebeurd zijn. Maar hij zorgt hier al voor het bruiloftskleed. Want wat gebeurt er, u weet het, ze hebben eerst zelf schorten van vellen gemaakt om de schaamte van hun naaktheid te bedekken. Waarvan de Heere moest vragen, wie heeft u te kennen dat kennen gegeven dat genaagd zijt. Maar dan lezen we hoe de Heere zelf schorten van vellen aanreikt. Dat heeft bloed gekost. Daar ziet u al wat die vijandschap heeft betekend. Er moest bloed gestort worden tot verzoening van de zonde van Adam, van de zonde van Manin. En Adam heeft het geloofd en hij heeft zich tot God bekeerd. En hij heeft de naam van Manin veranderd. En wat een geloofsdaad is dat geweest? In Eva, moeder van alle leven. En zo is die kerk gebaard geworden. En zo wordt die kerk nog gebaard. Door de smart en de moeite heen. Vanwege de zonde, want dat heeft God ook gezegd. In smart zult ge kinderen baren. Nou, iedere bevalling brengt de smart met zich mee. Het gaat altijd door de barensweeën heen. En zo is het ook met die nieuwe geboorte. Met die wedergeboorte. Dat gaat altijd door de smarten heen. En wat een genade. Als wij van die geboorte weten. Als wij in de ruimte worden gesteld van Gods genade. Dat perspectief wordt toch maar uitsluitend geopend. In hem die net als u en ik geboren werd. Door de benauwdheid heen. En dan sterft door de benauwdheid heen. En wel zo benauwd dat hij de hel hier op aarde heeft doorleefd. Nedergedaald ter hel. De eeuwige toorn van God voelt het branden van de zonde van het ganse menselijke geslacht in zijn ziel. Ach, dat laat zich toch nooit verwoorden. Maar wat een wonder. Dat dat nou de weg is. Door die barensweeën heen. Die door hem zijn doorleefd. Zo de kerk geboren is geworden. Vanwege zijn volkomen heilswerk. Nou, als wij nu wederom geboren worden. Ja, dan doet de Heere dat geheel vrij. En naar zijn welbehagen. En daarom moeten wij maar niet elkaar wat dat betreft de weg voorschrijven. Hier staat bij de kanttekeningen van de Statenvertaling gelijk. Het baren van kinderen plaatsvindt met veel pijnen en zwarigheid. Alzo gaat het ook toe. Als men Christus in de harten en in het gemoed brengende is opdat ze in hem geloven. Dit geschiedt niet anders dan met veel arbeid, zorg en zwarigheid. En dat is ook veelal zo. En dat komt omdat u en ik niet op die genade zitten te wachten. God moet ons vaak, als het ware, met de haren erbij slepen. Het is erg om dat te moeten zeggen, maar het is zo. Maar dat wil niet zeggen dat dat altijd zo gaat. Zo wordt dat nogal eens voorgesteld. Maar denk erom, laat zulke dwang voor u niet nodig wezen. We lezen in de Bijbel vele voorbeelden van mensen die tot geloof en bekering komen. En allemaal op een wijze die geheel aan God is overgelaten. Vader, wat gij doet is zoek. Iedere wedergeboorte is anders. Iedere geboorte is anders. En iedere nieuwe geboorte is anders. Waarom? Omdat wanneer er een kind geboren wordt, er een uniek wezen geboren wordt. En wanneer er een kind wederom geboren wordt, er een volstrekt uniek wezen geboren wordt. Maar we weten wel dat het altijd door de crisis heen gaat. Maar nu weet de Heere God precies wat voor zo'n geestelijke bevalling nodig is. En nu, en we gaan naar het einde toe, gemeente, want de tijd gaat voort. Nu kunt u wel begrijpen dat je als predikant het zaad van de wedergeboorte mag zaaien. En iedere rechtgeaarde dienaar van Christus, die doet niet anders dan dat zaad zaaien. En niet met maten. Ik heb pas gehoord, ik wist dat niet, maar dat een echte zaaier achterwaarts zaait. Zo. Ik dacht dat het zo ging, maar het schijnt zo te gaan. Hij ziet niet waar het valt. En vandaar dat er ook staat dat het bij de weg gezaaid werd, om maar wat te noemen. Maar het geeft aan hoe royaal God is, als hij het evangelie laat verkondigen. En dat zaad is het zaad van de wedergeboorte. En dat wordt in de harten gezaaid. Wij moeten ook maar nooit denken dat wanneer we onder het gehoor zitten, dat wordt nogal eens gezegd, heren, dat het niet alleen tot het oor zal komen. Nee, de Heer Jezus zegt, het wordt gezaaid in het hart. En daar vindt de beslissing plaats. Wat gebeurt er in dat hart van ons met dat woord dat gezaaid is in je hart? Nou, dan kom je straks buiten en zeg je, joh, heb je gehoord dat? En dan ga je het over het leven van elke dag hebben, waar het ook over gaat. Nou, dan is het zaad weg. Dat zijn al die vogels. Of hij eventjes dat woord en er de hele dag mee bezig ben, maar morgen wordt het alweer door de zorgvuldigheden van het leven weggenomen. Kortom, u weet die gelijkenis wel. Maar het is de bedoeling. Kijk, maar dat kan ik niet. Dat kan ik niet. Zien, ook niet veroorzaken. Ik heb alleen maar dit te doen. Nou. De een die plant, zegt Paulus. En de ander maakt nat. En God is het die de wasdom geeft. En dan zaaien we altijd op hoop. En dan zijn we ook zo, ja, begeerig. Dat dat woord vruchten zal voortbrengen van geloof en van bekering. Nou gaan we eindigen met de gebeurtenis van Ezekiel 16. Het is zo rijk geweest. Maar wat heeft dat volk nou gedaan met die zegeningen? Ze hebben er hoererij mee bedreven. Ze zijn wat geworden als bekeerde mensen. En wat is dat een groot gevaar. En daar moeten we elkaar ook voor waarschuwen. En voor dat gevaar moet de dominee zich ook hoeden. Zodra mensen je heel goed en mooi en gaan vinden, dan gaat het niet goed. Dan gaan we afgoderij bedrijven met een dominee. En dat loopt altijd fout af. Nee, het gaat om de God van die dominee. Daar gaat het om. En die is in Christus Jezus ook vanmiddag weer tot u en tot jou en tot mij gekomen. Dat kan niemand ontkennen. Daar moeten we allemaal voor buigen. Maar nou is de vraag, willen we er ook voor buigen. Ik moet denken aan Petrus. U weet het, Petrus heeft zijn meester verloochend. Op een ontzettende wijze. Hij deed net of dat hij hem niet kende. En dan moet je zo nabij leven met Christus gehad hebben. Maar u weet hoe die heerlijk die door de Heer in zijn ambt is hersteld. Door die liefdesverklaring die uit mocht gaan. U weet alle dingen. U weet dat ik u lief heb. En dan gaat de Heer bevestigen wat hij beloofd heeft. U bent Petra en op die rots zal ik mijn gemeente bouwen. Dat is op de belijdenis. Gij zijt de Christus, de Zoon van de levende God. En dan is het Pinksteren. En dan staat hij daar, vervuld van de Heilige Geest. En dan preekt hij Christus. Als de Zoon van God, de gezalde van de Heer. En dan weet u, wat een zegen. Die man die heeft daar gezaaid, zeg. 3000. Was nog niet genoeg, hè? 2000. Het was nog niet genoeg. Menigte van mannen en vrouwen. Nou, zo'n dominee moet je niet beroepen natuurlijk. Want die moet toch wel hoogmoedig worden. Weet je wat de Heere zegt, Petrus? Als jij oud geworden zult zijn, dan zul je je handen uitstrekken. En een ander zal u gorden. En die zal u brengen waar jij niet wilt. En zo houdt de Heere God zijn knechten klein. Ook al hebben ze dan misschien veel voor zijn koninkrijk mogen betekenen. En laat ons dan maar als arme zondaar, die van de genade van Christus mogen leven, heen gaan in vrede. Nu laat gij Heer uw dienstknecht heen gaan in vrede. Want mijn ogen hebben uw zaligheid gezien. Amen. Psalm 73 zingt daar ook van. Gij hebt mijn rechterhand gevat. Gij zult mij leiden door uw daad. En daarna zult gij mij in heerlijkheid opnemen. Psalm 73 vers 12.